Hallo, welkom bij de serie podcast op WZT level 2 niveau, het internationaal wijnbrevet. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Een praktische tip voor het beluisteren van de podcast. Ik heb gekozen voor een bepaald tempo van vertellen. Indien je Spotify gebruikt, heb je de mogelijkheid om de snelheid aan te passen. Je ziet op je scherm één keer staan. Als je daarop klikt, komt een balkje tevoorschijn waarmee je tempo kunt verhogen of verlagen. WZT Level 2, het internationaal wijnbrevet, is de meest gegeven wijncursus ter wereld. En het leuke is dat overal in de wereld de opleiding op dezelfde manier gegeven wordt. WZT-opleiders zijn allemaal in Londen geweest om het certificaat te behalen waarmee je les mag geven. Iedereen is op dezelfde manier getraind. Belangrijke termen in de wijnwereld hebben daardoor wereldwijd dezelfde betekenis. Denk maar aan types klimaat en bodem en termen die je gebruikt bij het maken van een proefnotitie, zoals body en lengte. Deze podcast volgt het boek WZT Level 2 op de manier zoals het in de lessen gegeven wordt, dus verdeeld over 8 podcasts plus een extra podcast, een examentraining. Ik volg het boek in grote lijnen. Alle onderwerpen komen aan bod, maar het is niet letterlijk hetzelfde. Af en toe zal ik iets meer over een onderwerp zeggen en soms vertel ik er iets persoonlijks bij. Je kunt de lessen niet vervangen door deze podcast, want dan mis je de ondersteuning van je docent en de vragen die je kunt stellen. En je mist het samen proeven, het opbouwen van een goede proefnotitie. Maar het is wel een prima aanvulling op de lessen. Als je meerdere series podcasts over wijn beluistert, zoals de basiscursus level 1 en advanced WZT level 3, merk je dat er herhalingen zijn. Dat is onvermijdelijk. Als je een onderwerp goed uit wil leggen, moet je telkens bij de basis beginnen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar de meest effectieve leermethodes. Sommige mensen hebben een voorkeur voor leren door lezen, anderen leren het liefst door te luisteren. En weer anderen, en daar hoor ik zelf ook bij, leren het meest door interactie. Erover praten, er iets mee doen. Gebleken is dat je een leerling of cursist meerdere vormen van lesgeven aan moet bieden. Eén ding is zeker, de kracht van leren is herhaling. Daarom adviseer ik, gebruik deze podcast als een goede aanvulling op het boek en de les. Het boek WZT Level 2 is een klein, dun boek. Maar vergis je niet, er staat heel veel in. Het is compact geschreven. En er hoort een handig werkschrift bij. Het boek is opgebouwd rondom de belangrijkste wijndruivenrassen in de wereld. In de eerste podcast van deze serie beginnen we met de systematische proefmethode. De manier waarop alle wijnprofessionals in de wereld wijnen proeven en beoordelen. Je leert aromas onderscheiden in primair, secundair en tertiair. En ik behandel de bekendste wijnfouten. Hoe kun je die herkennen? Daarna komt wijn bewaren en schenken aan bod, het glaswerk en de schenktemperatuur. En we sluiten deze aflevering af met de basisprincipes van wijn en spijs en hoe die elkaar beïnvloeden. Tot zover deze inleiding. Laten we van start gaan met de internationale systematische proefmethode. Als je wijn leert drinken en begint te waarderen, is het eerste wat je benoemt, is het lekker of is het niet lekker? En ik zou zeggen, hou dat je hele leven vast, want dat is eigenlijk nog steeds waar het allemaal om gaat. Maar je zult merken als je een wijncursus volgt, dat je smaak zich begint te ontwikkelen en ook verandert. En daarmee ontsluit je meteen het eerste geheim van goed proeven, en dat is simpelweg opletten. Over het algemeen eten en drinken we heel achterloos. Vaak al pratend. Dat is niet erg, maar we gaan het nu op een hoger plan brengen. Je gaat leren proeven als een professional. En daarvoor heb je wat voorbereiding nodig. Richt je omgeving goed in. Zorg voor voldoende licht. Zorg ervoor dat er geen geurtjes bij komen of andere storende elementen zoals collega's die een werkvraag hebben of kinderen. Zorg voor spuugbakjes. spitons genoemd. Zorg voor een witte ondergrond, dan kan je de kleur van de wijn veel beter beoordelen. En leg een schriftje en pen klaar om je proefnotities te maken. En natuurlijk heb je meerdere proefglazen nodig. En een waterglas en water. Dan is er je eigen voorbereiding. Zorg dat je mond vrij van andere smaak is, zoals tandpasta of eten. Gebruik geen parfum. Dat hindert niet alleen jou bij het ruiken van de wijn, maar vooral je omgeving. En zorg voor schone glazen. En dan kom je op het meest belangrijke onderdeel en dat is de wijnen zelf. Hoe ga je die kiezen? Professionals kiezen eigenlijk altijd een thema. Een bepaalde regio, een bepaald druivenras en soms zelfs een verticale proeverij. Dat wil zeggen dat je van één wijnproducent één wijn proeft, maar dan van allemaal opvolgende jaargangen. Super interessant. Als je gaat proeven, probeer de wijnen zo neer te zetten dat ze zoveel mogelijk in kracht oplopen. Als je meer elegante wijnen na stevige wijnen proeft, vind je die elegante meestal niet zo lekker. Te dun, te waterig, te zuur. En daarmee doe je die wijn tekort. Bewaar zoet ook altijd tot het laatst, want daarna kun je eigenlijk niet meer terug naar het proeven van droge wijnen. Proef de zoete wijnen ook in oplopende kracht. En als je straks een proefnotitie gaat schrijven en je gaat de wijnen vergelijken, onthoud dan, je vergelijkt wit met wit, rood met rood, zoet met zoet, versterkt met versterkt, enzovoort. Als je dat niet doet, dan kom je er eigenlijk niet meer goed uit. Als je voorbereiding in orde is, kun je beginnen met proeven. En de eerste vraag die ik je wil stellen is, waarom maak je eigenlijk een proefnotitie? En wat is dan het voordeel van een systematische methode om te proeven? En daar zijn een aantal antwoorden op. Ten eerste, als je allemaal dezelfde systematische methode gebruikt en iedereen over de hele wereld aan termen dezelfde betekenis toekent, kun je met iedereen goed communiceren over wijn. Je begrijpt elkaar. Verder kun je een wijn makkelijker onthouden. Je kunt het makkelijker in vakjes plaatsen als je telkens dezelfde methode gebruikt. En dat maakt dat je proefwijnen ook beter met elkaar kan vergelijken. Uiteindelijk helpt dat je om een wijn beter te kunnen inkopen en te kunnen verkopen. Ik zal de systematische proefmethode stap voor stap met je doornemen. En zoals ik al zei, alle professionals in de wereld proeven op deze manier altijd in dezelfde volgorde. Het enige is dat een professional wat meer termen zal gebruiken en preciezer zal zijn in zijn of haar omschrijvingen. Proeven is opgedeeld in vier fases: uiterlijk, geur, smaak en beoordeling. Uiterlijk begint met: is de wijn helder of troebel? Troebel zou een fout kunnen zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook een ongefilterde wijn zijn. En de andere aspecten van uiterlijk zijn intensiteit en kleur. Dat zijn twee verschillende dingen. Intensiteit beoordeel je door van bovenaf in het glas te kijken. De kleur is altijd het meest intens in het midden, waar de wijn het diepst is. Maar hoe verloopt dat tot aan de rand? Blijft dat een krachtige kleur, dan noemen we de kleur diep. Of wordt die aan de rand waterig, dan noemen we hem licht. Bij een rode wijn kun je ook van boven naar beneden naar het steeltje kijken. Bij een Syrah of Malbec of Cabernet Sauvignon zie je meestal het steeltje niet meer. Die hebben dus een diepe kleur. En de tweede stap is de tint van de kleur. Alle wijnen die in contact staan met zuurstof worden uiteindelijk bruin. Maar ze beginnen anders. Bij een witte wijn noemen we de kleur citroengeel of groengeel. Eigenlijk zijn het een beetje rare termen, want ja, citroen is niet echt de kleur van wijn. Het zou eerder banaan zijn. Maar goed, iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, dus we laten het zo. Zit er een beetje oranje of bruin in die witte wijn, dan wordt die goudgeel. Een prachtige kleur. En dat zie je vaak bij Sauternes, die mooie zoete wijnen uit de Bordeaux-streek. Witte wijnen verkleuren in de loop der tijd naar ambergeel en dus uiteindelijk naar bruin. Bij rode wijnen heb je een spectrum dat verloopt van paars naar bruin. Sommige wijnen, zoals een Bordeaux, kunnen in hun jeugd paars zijn. De kleur die het meest voorkomt in rode wijn is robijnrood. Robijn is een edelsteen, zoek het maar eens op. En ik vind inderdaad, die kleur komt mooi overeen met wat je vaak in wijn ziet. Als de wijn wat verder geëvolueerd is, wordt die langzaam maar zeker granaatrood. Dan begin je wat bruin en oranje te zien, met name in de rand van het glas. Uiteindelijk verdwijnt al het rood en hou je bruin over. Overigens, dat is wel grappig. Een Syrah-druif begint vaak zo donker paars dat het wel zwart lijkt. En die kleur is zo sterk, ik heb persoonlijk nog nooit een bruine Syrah gezien. Daarentegen een Bourgogne, een Pinot Noir, die hele zwakke kleurelementen heeft, slaat dat paars meteen over. Hij begint als robijnrood en binnen een paar jaar is hij vaak al granaat. Rosé, de naam spreekt voor zichzelf, kun je ook omschrijven als roze-oranje of als zalmkleurig. Er zijn eigenlijk best nog wel grote verschillen. Sommige rosés lijken bijna rood. Maar de mooiste voorbeelden van kleur vind ik wel de Provence-rosés. Een heel enkele keer kan een rosé een beetje oranje zijn. En daarmee zijn we klaar met de eerste fase, het uiterlijk. De volgende stap is de geur, het waarnemen van aroma's. Om de geur goed waar te kunnen nemen heb je een goed glas nodig. Dat moet groot genoeg zijn om de wijn in te walsen. Het moet ook groot genoeg zijn om je neus in te steken. En het moet van boven wat taps toelopen om de geuren vast te houden. Ruiken doe je in twee fases. Eerst aan de gesloten spiegel, zoals dat heet. Oftewel de stilstaande wijn. Daarna ga je de wijn walsen, in beweging brengen. Waardoor er heel veel zuurstof in komt. En zuurstof maakt de aroma's vrij. En probeer dat maar eens uit. Het scheelt enorm. Een geur goed waarnemen kun je alleen als je gewalst hebt en als je je neus in het glas steekt. En dan komt, wat ik wel grappig vind, het ruiken zelf. Wat ik het beste vind werken is niks doen. Gewoon je neus in het glas steken en ja, je gaat vanzelf ademen door je neus. En dan laat je die geuren gewoon op je afkomen. Probeer het maar eens uit. Je kunt ook heel hard opsnuiven. En dan gebeurt er precies het tegenovergestelde. Je ruikt eigenlijk niks. Onthoud bij het waarnemen van de geuren, alles is waar. Sommige geuren ruik je maar heel kort en ook maar één keertje. Maar je hebt het wel geroken, dus schrijf het op. Het hoort bij je proefnotitie. Bovendien is het ook zo dat iedereen eigen gevoeligheden heeft. En dat merk je met name in het ruiken. Sommige mensen zijn heel goed in de tropische tonen van een Sauvignon Blanc. En andere mensen zijn juist weer heel goed in de groene tonen van de Sauvignon Blanc. Houtlagering, ook zoiets wat voor sommige mensen overduidelijk is en voor anderen niet. En zo is er nog veel meer. Ook voor fouten zijn mensen heel verschillend in gevoeligheid. En dan kom ik meteen bij de eerste waarneming. Is de wijn zuiver of niet? Als die onzuiver is, als die een fout heeft, hoef je hem verder niet meer te proeven. Dat heeft geen zin. Wat de belangrijkste fouten zijn, zal ik verderop in deze podcast behandelen. Besef wel, er is een verschil tussen iets wat fout is en iets wat je niet lekker vindt of waar je geen zin in hebt op dat moment. Een fout is een vorm van bederf, zoals kurk en azijn. Als het glas nog een stukje van je af is, laten we zeggen ongeveer een vingerlengte, en je ruikt de wijn nog, dan heb je absoluut te maken met een intense geur. Als je de aroma's ruikt met je neus boven het glas, is het in ieder geval gemiddeld. En als je moeite hebt om de geuren waar te nemen, is het licht. Dat was de intensiteit van de geur. En nu gaan we naar de geuren zelf. Misschien wel het leukste aspect van wijnproeven. Druivenrassen worden ingedeeld in aromatische en niet-aromatische druivenrassen. Een zeer aromatisch druivenras is bijvoorbeeld de muskaatdruif en de Gewürztraminer. En Syrah en Cabernet Sauvignon. Ieder met kenmerkende aroma's. Een niet-aromatisch druivenras is bijvoorbeeld Chardonnay. Dat heeft maar heel weinig kenmerkende geuren. En dat maakt dat hij zo goed inzetbaar is voor allerlei type wijnen. Chardonnay is zelfs de meest gedronken witte wijn in de wereld geworden. Soms helpen beelden en plaatjes beter om iets te begrijpen. En daarom heb ik aromacirkels ontwikkeld. Ook voor WGT level 2 en die kun je gewoon gratis downloaden op de website van de Wijnstudio. We delen de aroma's in drie groepen. Primair, secundair en tertiair. Oftewel eerste, tweede, derde. Primaire aroma's zijn van de druif zelf afkomstig. Die worden gevormd door het karakter van het druivenras en de soort van bodem en de klimatologische omstandigheden. De manier waarop de bodem en het klimaat op de druif inwerken en zijn karakter geven, noemen we met een mooi Frans woord terroir. De meest voorkomende primaire aroma's zijn de fruitaroma's. Bij witte wijn denk je dan ook aan wit fruit, zoals appels en peren. Of aan citrus, zoals citroen en sinaasappelschil. En bij wit fruit denk je ook vaak aan bloesem, zoals vlierbessen, acacia of rozen. Als de druiven veel warmer hebben gestaan, ga je meestal ook meer tropisch fruit ruiken. Bijvoorbeeld litsies, papaya, mango, ananas, banaan. Bij een rode wijn ruik je vooral rood fruit. Met name, de eerste waar ik aan denk, is kersen. Je hebt lichte rode wijnen of jonge wijnen, zoals Beaujolais en Bardolino. Daarbij ruik je vooral het lichte rode fruit, zoals frambozen en aardbeien. Bij langgerijpte wijnen in hete klimaten, zoals Australië, ga je naar rood en ook zeker zwart fruit, zoals bramen. Andere primaire aroma's zijn groene en plantaardige geuren en kruiden, zoals tijm of laurier of eucalyptus. Eén ding is goed om te weten, daar is een hoop misverstand over. Een hoop mensen weten dat eigenlijk niet. Maar al die geuren komen pas vrij bij de vergisting. Ze zijn potentieel al aanwezig voor de vergisting, maar het is de vergisting zelf die ze vrijmaakt. En dan komen we aan bij de tweede groep, de secundaire aroma's. Dat zijn aroma's die ontstaan na de vergisting door toedoen van de wijnmaker. Er zijn drie soorten van secundaire aroma's. De eerste groep zijn de aroma's die ontstaan door lagering op nieuw hout. Dat zijn aroma's zoals vanille, gebrand hout en rook. De tweede groep secundaire aroma's zijn afkomstig van de malolactische omzetting. Wat is dat? Na de vergisting is er een spontaan proces, bacteriën nemen het over en die zetten de harde appelzuren, malo, om in zachte melkzuren, lacto. Een wijnmaker kan dit zijn gang laten gaan of hij kan het tegengaan, bijvoorbeeld door de wijn heel hard te koelen. Malolactische aroma's zijn bijvoorbeeld boter en room en yoghurt. En de derde groep aroma's ontstaat door rijping op de gist. Als gist afsterft, zakt het naar de bodem, maar het contact met de wijn zorgt ervoor dat er allerlei chemische verbindingen ontstaan. In het Frans heet dit surlie, op de gist. En dat chemische proces van die dode gistcellen die zich verbinden aan de wijn heet autolyse. Typische aroma's daarvan zijn geroosterd brood en biscuit. En de wijn waarin je dit altijd terugvindt is champagne. En daarmee hebben we de secundaire aroma's behandeld en komen we uit op de tertiaire aroma's. En die zijn heel makkelijk te begrijpen, dat zijn de rijpingsaroma's. Die zijn dus ontstaan door het ouder worden van de wijn. En met een mooi Frans woord noemen we deze aroma's bouquet. Dus de volgende keer als je iemand een jonge wijn ziet proeven en heeft het over een prachtig bouquet, dan weet je, nee, dat klopt niet. Tertiaire aromas kun je onderscheiden in de aromas van witte en van rode wijn. En daarbinnen ook weer in de aromas van rijping met zuurstof, dus in grote open tanks of vaten. En de rijping zonder zuurstof, bijvoorbeeld in de fles. Een bekend rijpingsaroma van witte wijn is honing. Maar ook kerryachtige tonen. En de Rieslingdruif heeft een heel bijzonder aroma van rijping. En dat heet petrol, een soort benzinelucht. Aroma's die je in gerijpte rode wijnen tegenkomt, zoals bijvoorbeeld een Gran Reserve Rioja, zijn aards. En dan moet je denken aan paddenstoelen en bosgrond en natte bladeren in de herfst. Rijpingsaroma's die ontstaan door oxidatie, door zuurstof, zijn in de eerste plaats noten, met name walnoten. En hiermee sluiten we het onderdeel geur van de proefnotitie af en gaan we verder met smaak. En ik wil je meteen het woord structuur meegeven. Structuur van een wijn wil zeggen alles behalve de kleur en de aroma's. Want smaak bestaat uit een heel rijtje van beoordelingen. Te weten zoetheid, zuurgehalte, tannine, alcohol, body, smaakintensiteit, smaakkenmerken en afdronk. En we beginnen dus met de zoetheid. Dat kan een beetje verraderlijk zijn, want bijna iedere wijn in de wereld heeft enigszins zoet. Een fino sherry of een zero dosage champagne, ja, dat zijn echt knetterdroge wijnen. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Bij een droge wijn is het zoetgehalte zo laag in verhouding dat het zuur absoluut de baas is. Dat geldt dus voor de meeste wijnen. Als het zuur echt een beetje begint op te vallen, zoals je dat soms bij een Moselriesling tegenkomt, dan spreek je over iets zoet. Nog iets zoeter ga je spreken over half droog of half zoet. En de makkelijkste manier om daar een onderscheid in te maken is: half droog is een iets zoete wijn, maar nog steeds geschikt bij je hoofdgerecht. Half zoet is een term die je gebruikt voor een wijn die je eigenlijk als dessertwijn wil drinken. En tenslotte kom je uit bij zoet. Dan denk je aan dessertwijnen zoals Sauternes. De volgende stap is het zuurgehalte. Dat kun je op een paar manieren vaststellen. Ten eerste heb je speekselvorming. Ten tweede heb je prikkel op je tong, met name aan de zijkant. Soms is zuur zo hoog dat het gewoon zelfs pijn doet, een beetje peperig. En de belangrijkste, blijf je dat zuur nog proeven in de afdronk. Wijnen met hoog zuur vind je vaak in een koel klimaat. Dat is natuurlijk heel logisch. Een druif begint met heel veel zuur en pas door de rijping ontstaan de suikers. Echte koelklimaatwijnen met hoge zuren zijn bijvoorbeeld champagne en chablis. Let op, een wijn kan dus zoet zijn en hoog zuur hebben. Dat komt vaak voor, want die twee moeten elkaar in evenwicht houden. Een zoete wijn zonder zuur is blach, dik en lobbig als limonadesiroop. En dan de tannine. Als je wilt weten wat dat is, zet een potje zwarte thee, bijvoorbeeld de Pickwick thee. En laat dat zakje lekker een kwartier erin zitten en laat die thee afkoelen. En neem dan eens een slok. Dan krijg je dat enorm drogende gevoel in je mond, met name achter je voortanden. En het gaat gepaard met bitterheid. Tannine wordt in thee looizuur genoemd en dat is precies hetzelfde. Overigens, dat droge gevoel in je mond ontstaat doordat tannine eiwitten afbreekt en ook dus je speeksel. Daardoor voelt je mond ruwer aan. Tannine is niet per se een slecht gevoel. Het geeft ook iets extra's, het geeft een bite aan je wijn. En het is een uitstekend conserveermiddel, dus het helpt je wijnen om heel lang te kunnen rijpen. Tannine zit vaak in rode wijn en zelden in witte wijn. Als het in witte wijn zit, is het meestal afkomstig van houtrijping. En de volgende stap is alcohol. Je kunt het alcoholgehalte waarnemen als een branderig gevoel in je keel. Maar om nou te zeggen, ik proef het verschil tussen 12% of 13%, nou eigenlijk niet. Wat je wel merkt is echt laag alcohol, 11% bijvoorbeeld. Of hoog alcohol, zoals de wijnen uit Australië of een Amarone, waarbij je aan 15% moet denken. En dan komen we uit bij een term waar de allermeeste discussie over is, en dat is de body. Body is geen smaak. Het is ook geen kracht. Het is het mondgevoel. En het eerste waar je aan denkt is vettigheid. Als je een slok wijn neemt en hij valt meteen van je tong af als water, dan heb je een lichte body. Als die een beetje blijft liggen, zoals jus d'orange, heb je een gemiddelde body. En als die vet en dik en rond aanvoelt op je tong, zoals mangosap, dan heb je een hele intense body. Een zoete wijn heeft altijd een hoge body. Veel alcohol maakt de body hoger. Houtlagering geeft een gevoel van meer body. Maar zou je ook kunnen bedenken wat het gevoel van body afbreekt? Ja, dat is zuur. Tannine heeft ook een specifieke uitwerking op de body. Hele rijpe, zachte tannines maken de body wat voller. Maar tannines van onrijpe druiven smaken altijd scherper, harder. En die maken dat de body weer wat lichter aanvoelt. De stap daarop is de smaakintensiteit. Dat moet je gewoon zien als een volumeknop. Heeft die wijn weinig of veel smaak? En vergelijk dat altijd met hetzelfde type wijn. Dus wit met wit, rood met rood, versterkt met versterkt, zoet met zoet. Ook hier spreek je weer over licht, gemiddeld en sterk. Dan komen we uit bij de smaakkenmerken. Eigenlijk de aroma's die je proeft. Vaak zijn die hetzelfde als wat je ruikt, maar heel verrassend soms ook niet. En ik heb ook gemerkt dat het heel verschillend is bij mensen hoe ze het oppakken. De een ruikt een aroma eerder en de ander proeft het wat makkelijker. Het laatste deel van smaak, van proeven, is de afdronk. Afdronk is een soort klokje. Je kunt gewoon tellen hoe lang je de wijn blijft proeven. Het gaat wel om de hele wijn. Dus soms heb je alleen maar heel veel zuur of heel veel hout wat overblijft. Dat is niet de afdronk. Het gaat om het hele plaatje, met name de aroma's. Bij eenvoudige en goedkope wijnen is de afdronk vaak kort, een paar seconden. Bij de meeste wijnen is een gemiddelde afdronk zo ongeveer 7 tot 15 seconden. En sommige wijnen hebben een enorme lange afdronk van wel een minuut of meer. Dat zie je vooral bij versterkte wijnen, bij zoete wijnen en bij de premium wijnen, de echte toppers. Daarmee hebben we het hele rijtje van structuur gehad en komen we toe aan het laatste onderdeel, de conclusie. De grootste fout in mijn ogen die mensen maken die niet zo professioneel met wijn zijn, is dat je de conclusie trekt nog voordat je alle andere dingen hebt afgewerkt. En dat is heel verleidelijk, dat ken ik. Je drinkt een wijn, je denkt hem te herkennen en je denkt ook meteen te weten hoe die wijn in elkaar zit. Maar de verrassing zit erin dat het dan toch vaak net even anders is. De conclusie is je eindoordeel. Wat vind je van de kwaliteit van deze wijn? Dat begint met, zit er een fout in de wijn? En als er een fout in zit, nou, dan kun je meteen ophouden met proeven, dan heeft het geen zin meer. De volgende stap is de wijn slecht? Is die bijvoorbeeld totaal uit balans? Is het een hele dunne wijn met belachelijk veel hout? En de stap daarop is het een redelijke wijn? Dat wil dan zeggen, er zit niet echt een fout in, maar het biedt ook niet zoveel. Bijvoorbeeld een hele flauwe wijn zonder enig karakter. Nou, en als je dan een wijn hebt die geen fouten heeft, die in balans is, die een duidelijk karakter heeft, duidelijk herkenbaar is, dan valt die in de categorie goed. Dan moet ik wel bij zeggen, het woord goed is vertaald uit het Engels, maar in Engeland heeft goed een andere betekenis dan in Nederland. Als je in Nederland een rapportcijfer goed hebt, dan heb je een 8 of een 9... terwijl je in Engeland praat over een 6 of een 7. Dat is good. En ook zeggen ze wel, it meets the standard. Je zou kunnen zeggen, de wijn is goed genoeg. Het voldoet aan de voorwaarden. Gelukkig voldoen heel veel wijn hieraan. En dan wordt het echt interessant, want de wijn kan ook zeer goed zijn of zelfs uitstekend. En dan is het nuttig om naar de BICA te kijken. BICA is de afkorting van balans, intensiteit en identiteit, complexiteit en afdronk. Is de wijn in balans? Dat wil zeggen, komen alle smaken mooi terecht? Zit niks mekaar in de weg? Heeft de wijn voldoende intensiteit? Is het geen flauw wijntje? Heeft hij een identiteit? Is die herkenbaar? Kun je hem terugvinden tussen alle andere wijnen? Heeft de wijn complexiteit? Dat is denk ik het onderdeel waar wijnliefhebbers het meeste geld voor willen betalen. En complexiteit wil zeggen, je proeft allerlei verschillende dingen uit verschillende hoeken. Kijk maar eens op je aromacirkel. Een complexe wijn kan soms primaire, secundaire en tertiaire aroma's hebben. Als een wijn 5 smaakjes heeft, maar allemaal uit hetzelfde groepje, bijvoorbeeld wit fruit, persik, appel, peer en dergelijke, spreek je niet over complexiteit. En de laatste is afdronk. Hoe lang duurt die? En is dat een aangename afdronk? Als je meerdere van deze vragen met ja beantwoordt, heb je een zeer goede wijn. Maar als je overal volmondig ja op kan zeggen en je vindt het gewoon een fantastische wijn, als de wijn als geheel de andere verslaat, dan spreek je over uitstekend. En je spreekt over veel geld. Nou, en daarmee heb ik het onderdeel proeven afgerond. En ik heb je nog wat beloofd, namelijk de uitleg over wat zijn fouten in de wijn. Het lijkt me heel nuttig om de meest voorkomende fouten te herkennen. Ik noem er een paar, maar ze staan niet allemaal in het boek. Dit is een klein podcast extra. En om te beginnen wil ik over fouten zeggen, twijfel niet. Als je een bord met eten voor je neus krijgt en het ruikt bedorven, dan ga je het absoluut niet eten. Wat die fout precies is, weet je niet, maar het is niet lekker en het is niet goed voor je. Fouten in de wijn kunnen over het algemeen fysiek geen schade aanrichten, maar het is totaal niet lekker. En de fout die we waarschijnlijk allemaal wel kennen, is kurk. Dat is geen bacterie of schimmel of gist, het is een chemische reactie. De scheikundige benaming is TCA, trichloranisol. Het ontstaat als de wijn in contact komt met brom of chloor. Dat kan in de verf van de kelder zitten. Het kan ook komen door het plastic wat om de nog lege flessen zit. Of door de pellet die met chloor ontsmet is. Maar het komt meestal door de kurk. En dat is een van de redenen waarom een schroefdop zo populair is. Het is ook nog eens goedkoper. Maar ik moet er wel bij zeggen, heel interessant, ook onder schroefdop kan een wijn kurk hebben. Het komt niet veel voor, maar het gebeurt wel. Het eerste wat kurk doet is het fruit vermoorden. Het wordt gewoon een hele vlakke wijn. En daarna ontstaat er zo'n schimmelige lucht van natte kelders, nat karton. Een andere bekende fout is azijnsteek. De wijn is geïnfecteerd door een bacterie. En uiteindelijk is dit het lot van iedere wijn. Als je niks doet, wordt een wijn vanzelf azijn. Je ruikt een lijmlucht en het zuur in de wijn wordt heel onaangenaam hard. Kijk, azijn is lekker, maar niet om zo te drinken. Nog een veel voorkomende fout is Brettanomyces, afgekort als Brett. Dat is een verkeerde gist die zijn werk heeft gedaan. En je krijgt dan dierlijke geuren, stallucht, zweet, muizennesten, maar ook spek. In lichte mate vinden sommige mensen het ook nog wel lekker. En vroeger, door gebrek aan hygiëne, kwam het heel veel voor. De afgelopen jaren was het eigenlijk zo'n beetje weg, maar het komt nu weer terug in de natuurwijnen. Als je weinig of geen sulfiet wil gebruiken, krijgt die Brettanomyces gist weer veel meer ruimte. Een andere fout is madeirisatie. De wijn heeft te warm gestaan. Dat komt nog best vaak voor. Dan krijg je een geur van karamel. Heerlijk in Madeira, daar hoort het. Maar helemaal niet heerlijk in je Bourgogne of Bordeaux. Ook te veel licht geeft schade aan je wijn. Dan verlies je snel de fruitigheid. Koop geen wijn uit een etalage dus. Er zijn ook fouten die makkelijk te verhelpen zijn, zoals wijnsteenzuur. Kleine kristalletjes onder in je fles of onder in je glas. Ze doen geen afbreuk aan de smaak van je wijn. En dan is er natuurlijk nog oxidatie, zuurstofinwerking. Als de kurk niet goed afsluit, ja, dan krijg je zuurstof. En dan krijgt je wijn een notensmaak. Dat is lekker en gewild bij bijvoorbeeld de Oloroso Sherry. Of Tony Port. Of Madeira. Maar niet in je Riesling. Tot zover de proefmethode en de fouten in wijnen. Ik hoop dat het allemaal duidelijk voor je is. En ik denk eigenlijk, ja, proeven dat moet je vooral doen en vooral samen doen. Praat erover met elkaar. Praat er zeker over met een docent. Daar leer je gewoon heel veel van. Ga naar wijnmakers, uiteraard. En ga naar proeverijen. Je hebt wat fijne wijnen gekocht. En de vraag is, hoe bewaar je die wijn en hoe schenk je hem? Bij bewaren heb je eigenlijk maar één vraag en dat is, hoe hou je hem in de goede conditie? Hoe vermijd je fouten? Voorwaarde 1 is een koele temperatuur. Door warmte rijpt je wijn veel te snel en met hoge warmte krijg je zelfs afwijking in de smaak. Voorwaarde 2 is, vermijd licht, met name zonlicht, want daarmee verliest de wijn zijn fruitigheid. Voorwaarde 3 is, vermijd zuurstof. Bewaar een wijnfles met een kurk liggend, zodat de kurk nat blijft. Want als een kurk droog wordt, gaat die krimpen. Ja, en dan komt er weer zuurstof in de wijn. Voor flessen met een schroefdop maakt dat uiteraard niks uit. Als we de wijn gaan schenken, is vraag nummer 1, welk glas gebruiken we? Probeer het zelf maar eens uit. Pak een mooie wijn en schenk het in verschillende glazen en proef het eens. Je zult versteld staan hoe groot de verschillen zijn. De eerste keer dat ik dat meemaakte, werd de wijn voor mij ingeschonken en ik dacht echt dat iemand stiekem verschillende wijn aan het schenken was. Een veelgemaakte fout met glaswerk is een glas nat wegzetten. En zeker als je dat in een kartonnen doos doet, gaat die echt schimmelig ruiken. En een ander advies is, zet je glas nooit ondersteboven, dat de zuurstof afgesloten is. Na een tijdje wordt dat muffig. Een goed glas is breed genoeg om in te walsen en is naar boven toe tapstoelopend, zodat de geuren vastgehouden worden. Ik heb slecht en goed nieuws. En het goede nieuws is, er bestaan fantastische glazen en die zijn vooral vliesdun. Hoe dunner het glas, hoe lekkerder de wijn begint te smaken. Het slechte nieuws is, die zijn hartstikke duur en ontzettend breekbaar. Er zijn allerlei vormen van glazen. De firma Riedel is daarmee begonnen, glazen voor ieder druivenras. Het wordt erg lastig om zoveel glazen in je kast te hebben staan. Dus ik adviseer een goed universeel glas en een wat smaller witte wijnglas voor mousserende, zoete en versterkte wijnen. Dat is de basis. Geopende wijn gaat snel achteruit. En om dat tegen te gaan kun je het vacuümeren, een methode waarvan de werkzaamheid nooit bewezen is. Of je kunt inert gas toevoegen. Dat wil zeggen gas dat geen verbinding aangaat met zuurstof, zoals stikstof en argon. Dat werkt uitstekend. Ten slotte iets over de schenktemperatuur. Bijna niemand heeft een thermometer bij de hand, dus maak het niet al te moeilijk. Dit zijn de richtlijnen. Zoete wijnen drink je goed gekoeld, 6 tot 8 graden. Mousserende wijnen ook, 6 tot 10 graden. Witte wijnen met een lichte body, 7 tot 10 graden. Witte wijnen met een volle body, nou wordt het interessant, 10 tot 13 graden. Rode wijnen met een lichte body, 13 tot 18 graden. En rode wijnen met een gemiddelde tot volle body, 15 tot 18 graden. Ik wil er graag een persoonlijke kanttekening bij maken. Dit zijn de officiële richtlijnen, maar ik zou zelf nooit een wijn op 18 graden serveren. Want in je glas warmt een wijn heel snel op. Kamertemperatuur is meestal zo'n 21 graden en in restaurants soms nog warmer. Dus ik schenk bij voorkeur wat koeler, want in 3 minuten heb je er zomaar 2 graden bij. En dan heb ik nog één onderdeel voor je over en dat is wijn en spijs. Een heel leuk onderdeel vind ik zelf. Want het is toch goed om je te bedenken dat wijn in alle klassieke wijnlanden bedoeld is geweest om te drinken bij het eten. Niet voor niets is de term wijn en spijs heel bekend. Je zou het ook kunnen hebben over bier en spijs en thee en spijs. Dat is ook allemaal uitgezocht en er zijn ook cursussen voor. Maar wijn en spijs is denk ik toch wel een hele algemene term die iedereen kent. En ik ga met je de basisbegrippen doornemen. Om te beginnen zou ik willen zeggen, wijn en spijs is een eigen vaardigheid. Je kunt heel goed wijn leren proeven. Je kunt ook een hele goede kok zijn. Maar wijnen en gerechten bij elkaar brengen, dat moet je weer apart leren. Het is niet heel moeilijk, je kunt het elke dag opnieuw uitproberen. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf af te vragen, is dit een lekkere combinatie en hoe komt dat? Wat maakt dat het heel goed werkt of niet zo goed? Natuurlijk spelen persoonlijke voorkeuren ook een rol. Als je een bepaalde wijn heel erg lekker vindt, dan heb je al gauw de neiging om te vinden dat die bij heel veel gerechten past. En als je een bepaald gerecht niet lekker vindt, ben je blij met een wijn die daar zwaar overheen gaat. Maar hoe leuk is het als je een wijn niet geproefd hebt en ook het eten niet geproefd hebt en toch een goede combinatie kan maken? Omdat je dat kunt voorspellen, dan moet je dus de basisprincipes van een goede wijn-spijscombinatie begrijpen. En een eerste regel is, datgene wat je eet of drinkt, beïnvloedt altijd het volgende wat je eet of drinkt. Je begint niet met een stevig gegrild vleesgerecht, om daarna een gepocheerd visje te nemen. Het zal echt andersom moeten. In de kokswereld heet dit menuleer. De logische opbouw van je gerechten. En in een wijnproeverij doe je hetzelfde. En als je die twee bij elkaar brengt, wijn en gerechten, zul je ook ervaren dat na een stevige Malbec geen gestoomde forel past. Die wijn is zo krachtig dat je van de forel alleen nog maar de structuur proeft. Eigenlijk vooral water. En dan komen we bij het basisprincipe uit van wijn en spijs, de kern van het verhaal, en dat is, je zoekt gelijke karakters. Hoe meer de wijn en het gerecht op elkaar lijken, hoe lekkerder het wordt. Op zich heel eenvoudig, alleen kom je dan wel bij de vraag uit, wat is karakter? Een volgend principe in wijn en spijs is smaakverzadiging. Dat wil zeggen, als iets in een wijn of een gerecht heel dominant aanwezig is, zoals bijvoorbeeld zoetheid, kun je dat in het gerecht of de wijn die je erbij geeft niet meer waarnemen. Het wordt onderdrukt. Wat gebeurt er als je iets zoets eet, laten we zeggen een slagroomtaartje? De suiker en het vet zijn zo dominant, als je daar een droge wijn bij drinkt, ik denk eigenlijk dat je automatisch al begrijpt dat dat geen goede combi is, dan kun je in die wijn de zoetheid en de body niet meer waarnemen. Wat hou je dan over? Zuur en bitter. En het taartje gaat daardoor nog zoeter smaken. Dus wat gebeurt er? Die smaken die botsen en die drijven uit elkaar. En dat principe heet smaakverzadiging. Nu je dit weet, gelijke karakters en smaakverzadiging, kun je het meteen toepassen. Bijvoorbeeld een Oostenrijkse schnitzel, daar drink je traditioneel een Grüne Veltliner bij. Die wijn heeft voldoende body voor de vettigheid van de schnitzel, maar heeft ook lekker fris zuur. Alleen dat zuur staat een beetje erg ver van die schnitzel af. Dus wat doe je om die twee bij elkaar te brengen? Nou, traditioneel moet je altijd bij een schnitzel een citroentje serveren. Dat knijp je erover uit en dat zuur van die citroen brengt die schnitzel naar die wijn toe. En nu is het een prima combinatie geworden. Het WCT-boek zegt nog iets over wijn en spijs en daar heb ik wel een kanttekening bij. Ik vind het wel grappig eigenlijk. In het boek staat, over het algemeen heeft het eten meer invloed op hoe de wijn smaakt dan andersom. Nou, mag ik eerlijk zeggen, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar ik herken dit wel dat dit gezegd wordt. Het is typisch een opmerking van mensen die heel erg met wijn bezig zijn en die bang zijn dat hun mooie wijn geruïneerd wordt door het verkeerde eten, door de verkeerde combinatie. Omgekeerd heb je bij koks namelijk precies hetzelfde. Die kunnen ook bang zijn dat hun mooie gerecht verpest wordt door een te zure wijn. Een speciale plaats in wijn en spijs neemt zoet in. Dat is altijd dominant. En het is dan ook een vaste regel, bij zoet serveer je zoet. Hoe zoeter het gerecht, hoe zoeter de wijn moet worden. En tegelijkertijd moet in de wijn en in het gerecht ook een tegenhanger zitten. Anders wordt het allemaal te lomp en te zwaar. Een goede zoete wijn heeft altijd een stevig zuur. Een term die je vaak hoort is umami. Het wordt vaak de vijfde smaak genoemd, naast zoet, zout, zuur en bitter. Het is een smaak die ontdekt werd door een Japanse chemicus. En de naam is afgeleid van het woord uma, wat lekker betekent in het Japans. Het staat niet op zichzelf, het is een combinatie van smaken. Wij zouden het vertalen als hartig, de balans van zoet, zout, zuur en bitter. In wijn- en spijscombinaties kun je umami het beste vergelijken met zoet. Het heeft ongeveer dezelfde uitwerking. Bitter geeft aan wijnen en gerechten wat extra karakter. Eigenlijk vinden we het best lekker, zolang het niet te veel is. En dan blijft over zout. Zout haalt alle smaken omhoog. Maar het is ook een uitstekende verbinder tussen wijn en gerecht. Het kan eigenlijk nooit kwaad. Maar als je te veel gebruikt, wordt het te dominant. Tot zover de invloed van de basissmaken zoet, umami, zout en zuur en bitter. Wat ook een rol speelt is de intensiteit. Die moet van wijn en spijs enigszins gelijk liggen. En dan heb je ook nog vet in het eten. Dat vraagt om voldoende body van de wijn, ook een soort vettigheid. Maar er moet ook wat zuur in het spel zitten. Anders smaakt het te lomp en dan zit je meteen vol. Scherpe pepers in het eten doen het niet zo fijn bij wijn. De wijn lijkt ook meer alcohol te hebben. Je kunt scherpte verzachten door suiker, dus door wat zoetere wijnen. Maar je kunt ook gewoon wat minder scherp eten. We hebben nu wat basisprincipes van wijn en spijs behandeld. Het hele verhaal gaat natuurlijk veel verder, anders waren er geen sommeliers. En het is gewoon eigenlijk hartstikke leuk. Het is een spel. En omdat veel goede wijnen ieder jaar anders van smaak zijn, het is tenslotte toch een natuurproduct, blijf je voortdurend uitproberen wat het beste werkt. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over wijn en spijs. En dat kun je allemaal lezen in mijn boek Wijn en Spijs, te koop bij bol.com. En er is een hele leuke Wijn en Spijs cursus van de Wijnstudio die gegeven wordt in mooie restaurants. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze eerste podcast over wijnproeven, hoe je dat doet, de systematische methode, en wijn en spijs. Ik hoop dat het duidelijk voor je is. Wellicht klonken een heel aantal dingen heel vanzelfsprekend. Nou, dat is dan eigenlijk alleen maar een heel goed teken. En ik hoop ook dat het je geïnspireerd heeft, omdat je het nu allemaal in één overzicht bij elkaar gekregen hebt. Ik nodig je van harte uit voor de volgende podcast. Die gaat over de eigenschap van druiven, over druiventeelt, over de invloed van het klimaat, over wijn maken. En we bespreken onze eerste druif, de Pinot Noir. En dat vind ik meteen een hele leuke druif om mee te beginnen. Want voor mij is dit het meest gastronomische druivenras van de wereld. En gastronomisch, dat wil zeggen goed inzetbaar bij het eten. Ik ken geen druif die je zo goed kunt combineren met zoveel verschillende soorten eten. Een rode wijn die past bij vlees, bij allerlei groentes en paddenstoelen, maar zelfs ook bij vis. Tot zover. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Tot de volgende. Mm-hmm.